Dit is het Telegraafkwartier, de dagelijkse nieuwspodcast van de Telegraaf. Met Jeroen Holtrop.
Welkom bij het Telegraafkwartier van zaterdag 20 april. En de zaterdag betekent dat Kamran Oula aanschuift, hoofdredacteur van de Telegraaf. Op de agenda staan de aanval van Iran op Israël en de situatie rondom onze kroonprinses Amalia. Maar eerst, het was ook een beetje de week van Dubai.
Tja,
ook zo blij dat je er niet was.
Met alle regenval, ik zal er maar zitten. Het waren wel echt bizarre beelden.
En
dan wordt steeds die Rolls Royce uitgelicht. Ja. Maar überhaupt, al die auto's door dat water op die plek nota bene. En ja, als je dan leest en hoort dat het ook te maken zou kunnen hebben met de regen die ze zelf hadden opgewekt, zeg ik het dan zo goed?
Daar gaan dan ook een bepaalde hoek in de maatschappij, duikt daar volop. Hè? Dus een beetje wat we toen wappies hebben genoemd, die gaan zich daar heel erg druk over maken.
Ja, maar dat is natuurlijk ook fascinerend, even los van dat bepaalde groepen zich druk om maken. Maar het is natuurlijk wel fascinerend wat er nou precies aan de hand is en hoe het gegaan is. Maar er was ook een gigantische regenval ook in het Oeralgebergte de afgelopen weken. Dus wat dat betreft zie je wel dat het breder dan alleen Dubai is. Maar ja, de beelden uit Dubai, die verbaasden denk ik vriend en vijand. Want het is wel goed om te zeggen, we nemen het nu een keer al op donderdag op. Dus 48 uur van tevoren. Ja. Misschien kunnen we volgende week ook alvast opnemen. Heeft met mij te maken. Ik ben deze vrijdag wat moeilijk beschikbaar om in de studio hier aan te schuiven. Maar goed, ik zag net dus een bericht dat van Emirates dat mensen weer kunnen inchecken. Dus de vluchten gaan ook weer. Er worden ook weer hervat. Want Dubai is natuurlijk ook een van de grootste luchthavens ter wereld. Ja. Ja. En als je die beelden ook zag, die vliegtuigen stonden ook zo ongeveer onder water.
Afgelopen weekend hield de wereld haar adem in. Iran stuurde honderden raketten en drones op Israël af, maar gelukkig viel de schade mee. Vond jij het ook zo spannend?
Ja, het was spannend, het was bizar. We leven in een hele snelle wereld en zeker in oorlogen is het natuurlijk altijd al. Weet je, met schieten, er wordt een kogel uit en binnen een seconde zit hij in iemand of niet. En met raketten gaat het ook pijlsnel. Hier was het uren wachten, er hangen honderden drones in de lucht.
Heel langzaam dus eigenlijk.
Over uren aankomen. Dat is echt heel langzaam inderdaad, maar het is ook heel, heel raar en bizar als je erover nadenkt. En een van de eerste dingen die ik die zaterdagavond deed, was onze correspondent in Israël een appje sturen om ook succes en sterkte ook te wensen. Ja, die stuurde ook terug. Het is zo raar. Wat moeten we nu, weet je? Was er
veel angst daar?
Maar wat ik van hem begreep, ik heb hem later in de week nog een keer aan de lijn gehad. En wat ik van hem begreep is dat hij in zijn eerste instantie dacht, weet je, die Iron Dome, het zal wel meevallen. Ja, en, ja. Maar omdat familie en vrienden zich zo druk maakten, en dat er heel veel, het was echt helemaal telefoonverkeer, mailverkeer, van alle kanten contact. Dat hij toch ergens midden de nacht de matrassen richting de schuilkelder heeft. Toch voor de zekerheid. Ja. Toch maar prepareren. En tegelijkertijd, het normale leven gaat in Tel Aviv bijvoorbeeld gewoon door. De scholen waren maandagochtend ook gewoon weer open.
Ze zijn er zo gewend aan geraakt.
Ergens wel, want dat is natuurlijk niet sinds 7 oktober. De raketten van Hamas en Hezbollah, dat is al jaren zo dat die met enige regelmaat richting Israël worden geschoten.
Is dit dan ook, ik zou bijna zeggen, het zoveelste bewijs wat jou betreft dat Israël de Iron Dome nodig heeft en zichzelf moet kunnen verdedigen?
Jazeker, en dat was natuurlijk ook, de vriend en vijand was het erover eens dat dit kan alleen Israël op deze manier. Ik meen dat wij ook een verhaal hadden waar de kop boven stond, geen enkel Europees land had zichzelf zo kunnen verdedigen. Zoals Israël dat heeft kunnen doen door die Iron Dome, maar ook door die F-35, laten we dat niet vergeten, waar in Nederland er ook nog allerlei partijen zijn gezien, zowel politiek als allerlei zogenaamde mensenrechtenorganisaties en die het beste met de wereld mee hebben en voor vrede staan. Ja, die hebben tegengehouden dat Nederland F-35 onderdelen aan Israël levert. En het waren die F-35's die nu het leven van duizenden mensen gered hebben. Ja, van ook vele Nederlanders die in Israël wonen. Omdat ze gevlucht zijn, omdat ze in Nederland geen toekomst hebben vanwege jodenhaat en antisemitisme. Ja, dat is natuurlijk wel heel wrang. Dat dan juist Nederland, omdat deze zogenaamde progressieve partijen dat tegenhouden, op die manier eigenlijk geen bijdrage heeft geleverd. Zelfs ervoor zorgt dat in de toekomst dat misschien niet meer kan.
Wat gebeurt er dan eigenlijk op jouw telefoon in zo'n weekend? Hè? Ik zag het dan helemaal losgaan in groepsapps en zo. Ja, dat zou je ook gehad hebben.
Ja, volgens mij iedereen. Dit was wel zo'n moment dat iedereen voelt van groot nieuws. Je ziet ook in andere landen, de CNN's en de Sky News, die gaan ook meteen live. In Nederland ook RTL heeft het waanzinnig gedaan. Mm-hmm. Door diezelfde avond en de volgende ochtend ook met extra bulletins te komen. En dus wat je gaat doen is je wilt volgen. Dus dat had iedereen. En dat hebben wij natuurlijk als journalisten al helemaal. En bij mij is het eerst kijken naar onze eigen site. En de eerlijkheid gebied te zeggen is dat zaterdagavond rond 10 uur een heel kwetsbaar moment is. Omdat we met relatief weinig mensen op dat moment actief op de been zijn en aan het werk zijn. Dus het eerste wat ik heb gedaan is de verantwoordelijke van afgelopen weekend bij haar gecheckt. Heb je voldoende mensen? Red je het voor nu om het gewoon de berichtgeving op de manier te kunnen doen waarop we het zouden willen doen? Nou, dat was niet het geval. Ze graag handjes erbij. Nou, ze zegt van, joh, ik ga die handjes voor je regelen. Want dan kan jij je gewoon focussen op de eerste lijns berichtgeving, om het zo te noemen. Maar wat dan het gave is, en dan voel je ook hoe belangrijk en groot dit nieuwsmoment ook weer was. Mensen komen vanzelf met appjes, belletjes naar hun chefs. Kan ik bijspringen? Ik ben beschikbaar.
Ja.
En ervoor zorgen dat je ook zeker weet dat je de hele nacht door kan pakken. Dus de mensen met de vroege dienst, die zijn nog iets eerder begonnen. En daardoor heeft de bezoeker van onze site en apps, die is wel echt compleet op de hoogte geweest.
Laatste vraag wat betreft dit onderwerp. Hè? Hoe denk jij nou dat dit zichzelf gaat ontwikkelen? Israël beraadt zich eigenlijk nog steeds.
Ja, kijk, het is natuurlijk een heel ingewikkeld situatie voor de Israëlse regering. Maar met name voor Netanyahu. Die is niet heel populair in Israël. Tegelijkertijd zie je wel, dat hebben we ook volgens mij een paar weken geleden hier besproken, dat het sentiment onder de bevolking groeit om, als je moet kiezen tussen Hamas uitroeien of de gijzelaars vrij krijgen, dat het toch aan het overslaan is naar Hamas uitroeien. Ja, ja. Dus de harde aanpak. Maar nu is het, gaat hij een tegenreactie richting Iran weer hebben. Ja, daarmee raak je in potentie ook je bondgenoten internationaal kwijt. Of in ieder geval, die zullen wel blijven steunen, maar wel op een andere manier. Of zullen misschien toch ook gaan roepen van, nee, moet daar niet in Israël iets anders gaan gebeuren qua leiderschap. En aan de andere kant, hij moet ook wel laten zien aan zijn eigen achterban met name, dat hij die sterke leider is die dit niet zomaar accepteert. Heel ingewikkeld. En weet je,
Bijna te ingewikkeld.
Dit. Het einde van dit conflict is natuurlijk lang niet in zicht. En dat roept wel heel erg lang. En nu is dat weer heviger dan ooit.
Deze week onthulde collega Wouter de Winter dat kroonprinses Amalia een jaar in Spanje heeft gewoond en vanuit daar heeft gestudeerd. Dit allemaal omdat ze al tijden wordt bedreigd door de onderwereld. We kregen al wel eens tips binnen, geloof ik, hè?
Ja, kijk, het kwam niet volledig als een verrassing. Of sterker nog, het kwam totaal niet als een verrassing dat Amalia in Madrid heeft gewoond een jaar lang en vanuit daar heeft gestudeerd. We kregen daar veel tips over binnen. Foto's, Evert Santegoets, collega, de hoofdredacteur van Weekblad Privé. Die kreeg ze volgens mij zo ongeveer op dagelijkse basis binnen. Ook verhalen, geloof ik, sowieso van Maxima, die samen met Amalia gespot zou zijn in Madrid. En dat was het dan, zou het een familieweekend of een uitje zijn. Ik meen ook dat er ook wel eens een tip was dat het koninklijk paar daar was. Nou goed, iedereen kan een weekendje naar Spanje gaan. Ja. Dat is op zich niet eens heel erg niet gek, maar dat daaruit bleek wel van, zeker als je de achtergrond weet, dat de bewegingsvrijheid van Amalia dusdanig aangetast is door de bedreiging die er is, dat zij niet op de manier zou kunnen studeren in Amsterdam zoals ze dat wilde. Hè? Dat ze niet kan wonen in Amsterdam. Dat ze die eerste periode, toen het anderhalf jaar geleden John van de Heuvel onthulde, dat die bedreiging er was. Een paar weken daarna vertelde Willem-Alexander en Maxima tijdens een staatsbezoek aan Zweden dat zij op dat moment weer thuis woonden.
Ja.
Dus als je dat indachtig, dan kon je wel inschatten en begrijpen van, nou ja, ze zal wel inderdaad in Spanje studeren.
Waarom brengen wij dat dan niet? Kan je dat uitleggen?
Er zullen heel veel mensen denken, dat heeft te maken met die mediacode. Ja. Maar kijk, die mediacode is eenzijdig door de RVD opgesteld. Dus weet je, dat is niet een code waarvan we denken van, daar moeten we ons aan houden.
Dat is een soort code van, ja, er zijn bepaalde persmomenten en de rest privé is privé.
Ja, dus je mag bij die persmomenten zijn en daar staat tegenover dat je dan de rest helemaal loslaat. Ja. Maar weet je, zo gaat dat niet. Ook dat was Wouter de Winter, die een paar jaar geleden de bekende Griekenlandreis wist te onthullen. Dat ondanks de coronamaatregelen de koning op vakantie was. Nou ja, en daar is natuurlijk heel veel gedoe over geweest. Ze hebben vakantie afgebroken, eerder teruggekomen naar Nederland. Ja, dus als je heel strikt naar die codes zou krijgen, ja, privé mag je er geen aandacht aan besteden. Maar als het nieuws is, is het nieuws.
Ja.
Dan melden we dat ook. Als Amalia zich misdragen zou hebben in Madrid, of een auto-ongeluk, verkeersongeluk zou hebben gehad, ja, dan is dat nieuws. En dan hadden we dat waarschijnlijk wel gebracht. Maar
toen met Griekenland dus wel, nu niet.
Nee, in dit geval gaat het, we weten het, maar ja, het is toch aan de ene kant privé. Het is ook gewoon een jonge student die ook het recht heeft om op een relatief normale manier te kunnen studeren. In combinatie met haar veiligheid ook. Ze zit daar niet voor haar plezier, ongetwijfeld heeft ze ook heel veel plezier gehad daar. Maar ze zit daar in eerste instantie omdat ze hier niet kan rondlopen zoals alle andere studenten in Nederland dat wel kunnen. Dan ga je dus ook weer ervoor zorgen dat ze mogelijk daar ook weer weg moet. Want dat is natuurlijk ook wat we deze week in het kielzog van dit verhaal meekregen. Dat die dreiging er nog altijd is.
Ik heb zoveel medelijden met haar. Jij ook?
Ik ben zelf vader, ik heb kinderen. Nou, dat is natuurlijk niet de jeugd die ik mijn kinderen zou gunnen. Nee. Of op wat voor manier dan ook. Dus ja, dus wat dat betreft is dat medelijden. Ja, op dit vlak wel. Zeker, kijk, als het om die dreiging gaat, is het niet zozeer medelijden. Maar dat is gewoon verschrikkelijk. En je wil echt niet in haar schoenen staan. Maar ik denk, ik proef een beetje bij jou dat medelijden is. Omdat je dan niet het normale leven kan leiden.
Ja.
Ja, weet je, dat hoort dat ook bij het prinsessenbestaan. Heel veel jonge meisjes en ook jonge jongens die willen prins of prinses zijn. Zo. Ja, dat is die mooie kant en dit is dan die andere kant.
Ja, en dan is ze nu terug in Nederland. Hè? Ik zat te denken dat je hebt nu ook de Juice Channels. Ja, hoe gaat dat zich dan ontwikkelen als zij nu zij terug is hier in Amsterdam?
Ja, geen idee, dat gaan we zien. Dit is natuurlijk ook een beetje de leeftijd dat ze misschien een vriendje of een vriendinnetje kan natuurlijk ook zou kunnen krijgen. We weten dat Duitse media zijn minder terughoudend daarin. Dus die hebben haar ook wel eens foto's gepubliceerd met een jongeman. Dat zou kunnen. Ik ben benieuwd wat die Juice Channels... Ja, die hebben over het algemeen niet op die manier de grenzen. Dus het zou zomaar kunnen dat gebeurt. Maar ja, goed, er moet ook Juice zijn.
Exact. Bedankt voor je komst. En jullie bedankt voor het luisteren. Maandag om 4:30 zijn we er weer. En wil je op de hoogte blijven van al het nieuws? Ga dan naar telegraaf.nl of download de app.